Normaal zitten we 25 minuten in stilte. Zentrum doorbreekt de stilte. Je luistert naar de 25 minuten podcast van de leraren verbonden aan Zentrum in Utrecht. En vandaag zijn we bij John de Weert en Martin Pol. Welkom.
Goedemorgen.
We gaan het hebben over Suzuki. Sunryu Suzuki.
Yep.
Een zenleraar die uit Japan kwam. Nou, we gaan zo over zijn historie doen. En over het beroemdste boekje, Zen Mind, Beginner's Mind. Waarom is dat nou zo bekend en beroemd? Hebben jullie iets met Suzuki? Je hebt wel allebei boekjes ook meegenomen.
Ik heb het boekje voor me liggen.
Ja, het is geen onbekende.
En bijna elke zin is onderstreept. Dus ja, ik heb er wel wat mee.
Ja, ik ook. Het is een... Al vanaf dat ik in 2000 begon, is het eigenlijk een inspirerend voorbeeld. Die ook al best lang geleden overleden is. Dus het is echt uit de overlevering.
Ja.
En als je aan zen, met zen begint, dan is er eigenlijk altijd een zenleraar die tegen je zegt, je moet Suzuki lezen.
Ja.
En dat is nog steeds zo.
Is het een goed boek om mee te beginnen, inderdaad?
Ja, lijkt mij. Nou, dat weet ik niet zozeer. Maar op een gegeven moment wel.
Op een gegeven
vrij
moment
rap wel. Maar hoe vaak je het leest, en ik lees het nog steeds met grote regelmaat, hoe meer je ook erin ontdekt, zeg maar. Hoe mooi die het eigenlijk, en hoe simpel, en hoe schoon, hoe clean die het ook eigenlijk allemaal kan brengen. Dus ik waardeer het eigenlijk nog steeds meer dan vroeger, om het maar zo te zeggen.
Ja, blijft ontdekken.
Ja.
Blijft van waarde.
Enorm.
Het lijkt makkelijk.
Ja.
Maar er zitten enorme lagen onder. Volgens mij maakte hij de zen eigenlijk heel simpel. Kan een soort filosofisch bouwwerk worden, hè? Maar hij maakte eigenlijk steeds simpel mediteren.
Ja.
Mediteren. Gewaar zijn. Wat gebeurt er dan, hè, terwijl je zit? Dat is natuurlijk, dat is nog steeds eigenlijk onze boodschap.
Ja.
Ja.
Ja, hij stuurt je als eerste naar het kussen.
Ja.
En dan maar eens verder kijken daarna.
Ja, maar eens verder kijken.
Dat doen wij ook hier, hè? Ja. Centrum. Ja.
Dan heel lang niks.
Dan heel lang niks.
Heel lang niks, ja.
Eerst even over zeggen. Eigenlijk is hij wordt geboren in 1904 in Japan.
Ja.
Niet in een grote stad, maar op het platteland. In een arm gezin. En hij heeft de tijd eigenlijk niet mee. Althans zijn vader, want die is ook al baas van een tempel, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Hoofd van een tempel. Maar ze hebben net de periode gehad in Japan dat alles anders moest. Namelijk het boeddhisme naar de achterkant. Want dat was het oude Japan. En Japan moest vernieuwd. Met de keizer als centraal figuur. Hè? En ze hebben niet het boeddhisme gekozen. Ze hebben niet gekozen als religie of stroming die erbij hoort. Maar Shintoïsme. Van oudsher in Japan een belangrijke spirituele stroming. Met de keizer als middelpunt. Maar dat betekende dus ook dat die tempels het moeilijk hadden. En zijn vader, hoofd van de tempel, had het dus ook lastig. Dus er was ook weinig brood op de plank. Er waren wel mensen die het bezochten en voor het dorp was het belangrijk. Maar uiteindelijk, voor het gezin, was het wel belangrijk dat er een omvolger kwam. En Sunryu was degene die eigenlijk zijn vader zou moeten opvolgen.
Ja.
Dus dat is een beetje de context waarin hij geboren wordt en begint.
Ja.
En wat ik gelijk interessant vind, is dat hij dat hij dus met die strengheid te maken krijgt. Zijn vader was echt heel streng. En dan gaat hij in de leer bij eigenlijk wat een oom is. Maar die is ook abt van een andere tempel. En daarmee kan hij in de leer. En zijn familie stimuleert dat, want die denken dan, misschien kan hij wel hoofd van die tempel worden uiteindelijk.
Ja.
Is goed voor de familie. En dat betekent dus dat hij ook bij die komt. En dat is ook een vreselijk strenge man.
Hmm.
Ik weet niet of die ontberingen tegenwoordig nog zouden kunnen.
Nee, ja, culturele verschillen denk ik. Hè?
Ja. Dus, daar is een mooi boek verschenen, hè? Dat moeten we even zeggen. Kromme komkommer.
Ja.
Ja.
Van David Chadwick.
Ja.
Een van zijn leerlingen uit Amerika. Die heeft gewoon een biografie gemaakt over hem. En daarin blijkt heel erg hoe streng die was. En dat ook die leraar uiteindelijk hem kromme komkommer noemde.
Hmm. Ja, hij was net... Hij zat als een kromme komkommer, hè?
Ja.
Dus hij, dat ging over zijn houding. En ja, een kromme komkommer wil je ook eigenlijk niet in je mandje hebben bij de supermarkt.
Nee.
Dus
het was gewoon afval.
Ja.
Eigenlijk noemde hij hem gewoon een afvalkomkommer.
Hij was niet goed genoeg.
Dat zal maar over je gezegd worden.
Nou ja, misschien is dat die cultuur ook wel weer waar je afgebrand wordt, zullen we zeggen. Ja. En in plaats van positieve reinforcement, krijg je een soort negatieve tikking om.
Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook, we zijn allemaal kromme komkommers, hè? Toch met allemaal gebreken en wensen die eigenlijk uitstijgen boven zeg maar, wat er echt gebeurt.
Ja.
Dus het is eigenlijk wel een mooi, het is een soort mooie geuzennaam om mee te krijgen. Krijg je het in je bol, weet dan krommekomkommer.
Ja, precies.
Of een appel met plekjes.
Ja.
Een buitenbeentje, hè? Noemen ze dat tegenwoordig, een buitenbeentje.
Het helpt wel om zicht te krijgen op je eigen ego-momenten.
Ja, zeker.
Dan ineens denkt, oh ja, wacht even.
Ik weet alleen niet wat voor een leeftijd hij had toen hij deze
heel jong
scheldnaam kreeg. Als je heel jong bent is het minder leuk. Misschien nu zou ik het wel leuk vinden om zo'n naam te krijgen.
Er staat ook in de, ik zit even zo, dat Chadwick, die biografie. Crooked cucumber is forgetful and unpredictable nature.
Ja.
Dus het is, hij werd beschouwd als een soort van een beetje een warrige warhoofd met iemand die iets kwijtraakte. Ja. Ja, dus dat is heel, je bent gewoon een kromme komkommer.
Ja. Ja, hij vergat aandacht, ook altijd alles. Dat was ook een van zijn kenmerken. Ja. Dat dan had hij een heel belangrijk pakketje en dan vergat hij dat weer. Of paraplu's waren aan de lopende boot zoek. En dan denk je, zo'n zenmeester, zeker het beeld wat je wel eens kan krijgen, is dat het allemaal perfecte types zijn.
Ja.
Nou, hij verre van, dat opzicht.
Dus ja, hier zitten twee echt perfecte types. Perfect,
ik zit helemaal rechtop altijd. Maar niet juist.
Maar hier zitten ook twee kromme komkommers. Ja. Drie, zou ik zeggen.
Ja. Het is echt een geuze, uiteindelijk.
Maar uiteindelijk
ik kan me voorstellen dat toen hij hem kreeg, dat hij wel moest slikken. En hij had het op school ook niet makkelijk, want het was armoedroef natuurlijk. Mm. Het heeft gewoon echt wat dat betreft een moeizame jeugd gehad.
Ja.
Altijd dienstbaar aan wat de tempel nodig had, wat zijn leraar nodig had. En ook in zijn latere leven als hij gaat studeren.
Mm.
Hij mag wel studeren, is een slimme vent.
Mm.
Dan gaat hij naar de universiteit en ook daar, dan komt hij bij een Engelse dame terecht. Dat is ook wel leuk, zijn Engels is ook heel goed voor Japanse begrippen dan in die tijd. Komt hij bij een Engelse dame terecht en die is ook waanzinnig streng voor hem. Hij moet zich heel dienstbaar opstellen. En hij probeert een beetje onder dat juk uit te komen. En ik vind het een mooi voorbeeld dat hij ziet dan dat zij haar schoenen naast een Boeddha-beeld doet in een nis.
Hm.
En dat vindt hij niet kunnen. Maar hoe maak je iemand die zo'n sterke persoonlijkheid heeft, zoals die Engelse dame, hoe krijg je dat dan voor elkaar?
Huh?
Dus hij offert wierook uit bij die Boeddha. Hij zorgt dat die schoen elke keer weggehaald wordt. Zonder iets te zeggen doet hij van alles. Totdat zij op een gegeven moment het inzicht krijgt. Kennelijk is er iets aan de hand. Waardoor ik zal toch maar eens vragen aan.
Ik ben die schoenen deelt kwijt. Ja. Zij. Ja.
Ik zal toch eens vragen. En dat is zijn ingang om haar iets te vertellen over het boeddhisme. Volgens mij is daar de leraar Suzuki ontstaan. Door te zeggen, ik zal even vertellen waarom het belangrijk is. Ja. En hij legt het uit. Hij legt uit wat het idee, wat de leer is. En zij zal dat daarna nooit meer doen. Hm. En ze krijgt echt wel een mooie relatie.
Hm.
Nou, we moeten er even doorheen, hè, want anders zijn we er heel lang mee bezig. Dat hoeft ook niet. Hij heeft altijd de wens om naar het buitenland te gaan. En zijn leraar verbiedt hem dat eigenlijk tot in de eerste aanleg.
Ja.
Dit is allemaal nog voor de oorlog. Hij studeert ook bij een andere leraar die van groot belang is voor hem. Voert allemaal te ver wie dat zijn. En dan op een gegeven moment, in de jaren 50, is er een behoefte bij de Japanse Amerikanen, hè, dus in Amerika zelf, voor een nieuwe abt voor een tempel. En dan wordt hij gevraagd om naar Amerika te gaan. En daar komt eigenlijk zijn invloed in het Westen om de hoek kijken.
Ja, die is al 53 jaar oud.
Ja.
Kun je nagaan.
Ja.
Of jong. Goed, maar al heel leven achter de rug, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja. Ik herken de leeftijd. En,
1959 was het.
Ja. 59.
1959,
ja. Dus echt nog wel een tijd na die oorlog dat hij veel in Japan heeft gedaan.
Mm.
transmissie heeft gehad, uiteindelijk alle stappen doorlopen om echt het hele tempelleven als abt in Japan gedaan. En ja. Hij wordt dan naar Amerika. Nou, naar Amerika alleen, zonder vrouw.
Ja.
Zijn eerste vrouw is door moord om het leven gekomen. Ja. Hij verliest een kind in die tijd. Wat een leven. Tjong. Allemaal even in 5 minuten.
Ja.
Maar hij trekt ineens ook een ander publiek. Namelijk de beatniks en de hippies. En die komen op doek kijken.
Ja.
En Suzuki komt dan, bouwt eigenlijk een tempel op vanuit het niks. Begint eens met ochtendzen en dan later ook avondzazen. En een groep groeit en groeit. Tot uiteindelijk het echt een volwassen klooster is geworden. Tempel is geworden. En dan uiteindelijk, om maar even het verhaal rond te maken, dan in 1971 overlijdt hij. En laat dan het na aan de Amerikaanse volgelingen van hem. En dat is al een belangrijk moment, want die brengen uiteindelijk het verdere Amerika in. Hè. Die maken het toegankelijk voor westerlingen. Dat heeft hij ook een grote rol in gespeeld. En daarmee heeft het fundament in Amerika.
Zeker.
En via Amerika komt het uiteindelijk dan weer naar ons.
Die linnetjes. Die linnetjes. Uitgebreid, hè?
Ja.
Die dus zijn leerlingen. Ik zit even naar het rijtje te kijken.
Ja.
Dat is echt dus Richard Baker, waar ook heel veel over te vertellen is trouwens. Rap Anderson van Being Upright. Een boek over de voorschriften. Dus dat zijn wel invloedrijke leraren ook weer op hun beurt geweest. Ja.
Een heel vitaal centrum geweest, kan niet anders.
En nog steeds, hè? Ja. San Francisco is er nog steeds.
Ja,
dus,
San Francisco Zen Center. Ja.
Maar goed, hij is een van de leraren natuurlijk die vanuit Japan naar Amerika is gegaan. Zo natuurlijk ook de man die in onze lijn zit, Majumi, die heeft dezelfde soort traject doorlopen, zeg maar.
Ja.
En, dus er zijn hele invloedrijke Japanse zenmeesters geweest die uiteindelijk de basis hebben gelegd voor wat we hier eigenlijk doen in Nederland en in Europa.
Majumi was jonger, hè? Er is een foto van hen beiden, waar ze in een processie lopen, zeg maar.
Mm.
En dan zie je nog een vrij jonge Majumi.
Okay.
Een iets oudere Suzuki. Dus ze kenden elkaar ook.
Ja, zeker.
Het is toch een soort verzamelplek aan de kust.
Zeker.
Daar kan me qua weer wel voorstellen dat je daar gaat zitten, ja. Wat ik wel interessant vind is dus dat dat het een moeilijk leven is geweest met veel ontberingen, maar dat hij echt ervoor ging, ook om naar Amerika te gaan. En wat ik wel leuk vind is dat er uiteindelijk dan, na zijn overlijden, zijn leerlingen, zijn thuisshows, zijn toespraken hebben gebundeld. En dat is in Nederland heet het zenbegin eindeloos met zen beginnen. Of in het Engels zen mind, the beginner's mind.
Ja.
Vind ik altijd weer
is
wat
beter,
mooier.
Hè? Ja, is beter.
Zen mind, beginner's mind. Een klein rood boekje meestal. We hebben allemaal dezelfde versie. Hij is ook in andere versies, zowel herdrukken geweest.
Ja.
En dat geeft al aan dat het geen onbelangrijk boek is toch ergens. Waarom zijn deze toespraken, waarom is dit nou een hit geworden, denk je? Maar nou ben ik wel klaar met praten.
Ja, ja, volgens mij, kijk, ik denk dat, is voor mij ook zo geweest, maar ik denk dat toen de zen naar Amerika kwam via de daadwerkelijke Japanse leraren, hing er een, was het exotisch, denk ik. En onbegrijpelijk. Heel veel Japanse leraren spraken niet zo goed Engels. En dat moest je dan tolken. De beatniks en de hippies hadden bepaalde verwachtingen. Die wilden eigenlijk de kerk verlaten. Die wilden de maatschappij ook veranderen.
Ja.
Maar ik denk dat heel veel mensen, dat kan je ook in De Lege Spiegel van de Wetering.
Ja.
Kan je dat lezen. Dus een Nederlander ging naar Amerika om daar zen te beoefenen.
Ook eind 50 jaar.
Ja, en die maakte eigenlijk duidelijk, wat is dit voor gekkigheid? Ik snap er helemaal niks van. En als je nou dit leest, dus als je dit hoorde, en nu lezen we het natuurlijk in geschreven vorm, dan denk je eigenlijk, het is simpel. Het is helemaal geen, het is niet exotisch. Het is eigenlijk simpel. Het is zitten, gewaar zijn en kijken wat er opkomt. Ja. Zijn thesis zijn echt een wonder van, zeg maar positief bedoel ik dat, van simpelheid.
Ja.
En ik denk dat slaat aan. Dus je hoeft helemaal niet document te bestuderen. Dat had hij al gedaan.
Ja.
Dus je krijgt een soort van gecondenseerd inzicht.
Ja.
Ja.
Ik ben ook wel blij mee dat ze het opgeschreven hebben. Want ik weet niet of jullie de YouTube wel eens hebben gekeken van Suzuki.
Moeilijk,
niet makkelijk te volgen. Nee, ze hebben toch echt alle woorden uitgespeld volgens mij.
Ja, zeker.
Want hij sprak natuurlijk gewoon voor een Japanner goed Engels. Maar om dat dan weer goed te verstaan, viel nog niet mee, vond ik. Jij, Joe?
Nee, ik kan er geen taal vastmaken.
Nee. Dus het is mooi dat ze het opgeschreven hebben. Dat maakt de waarde denk ik ook heel groot.
Ja.
Dat,
kijk, en wat hij natuurlijk gedaan heeft in het boekje is de geest van de beginner, zeg maar, de beginner's mind. En dat is natuurlijk het geheim van Zen.
Ja.
Dat je met een hele open geest, onbevangen, onbevoordeeld, enzovoort, open staat voor alles wat zich aandient. Dus hij heeft gelijk tegelijkertijd ook de essentie te pakken.
Ja.
Het geheim eigenlijk. Ja. En dat benoemt hij gelijk al in de titel. Nou,
zeker.
Ja, heel veel mensen draaien eromheen. En eigenlijk doet hij dat helemaal niet. Hij pakt hem gelijk bij de lurven.
Ja.
En dat vind ik wel mooi.
Het is de eerste tijdshow in het boekje.
Hm.
De geest van een beginner.
Ja. En het is natuurlijk lastig om zo te zitten. Want we zijn natuurlijk geen beginner. Je hebt allerlei ideeën over van alles en nog wat. Over de wereld en over jezelf en over de anderen. En dan heb je dus geen geest van de beginner. Dus,
nee.
Dus hoe krijg je die boel open?
Ja.
Op je kussentje zitten, zeggen we dan weer.
Ja.
En dat zien en dat observeren, wat Martin zegt. Om daar als je dan ruimte te creëren.
Ja. Ja. Want meestal als je dit zoekt, zijn meditatie zoekt, heb je er vaak ook wel een idee bij van waarom je dat kiest. Hè?
Ja, maar dat moet je ook achter je laten.
Ja.
Als ben je ook niet in de geest van de beginner.
Nee, want dan ga je iets zoeken wat je vooraf bedacht hebt.
Ja, en dat is het zeker niet.
Nee, dat is het niet.
Dat kun je vergeten. Ja. Ja.
Dan kom je wel eens vrij snel achter, dat denk ik.
Ja.
Ja, de geest van de beginner weet niet wat hij aan het doen is.
Nee.
En dat vind ik heel moeilijk, dat ik iets doe en ik weet niet wat ik aan het doen ben.
Nee.
Dus het idee is, als er nog iemand is die die in Zazen zit, of als er nog iemand is die thee aan het drinken is, dan heb je niet de geest van de beginner.
Nee.
En je zou kunnen zeggen, ja, dat kan ook misschien wel niet altijd. Hè? Maar dit helpt, dus zoeken helpt om steeds te denken, oh ja, er was zoiets als een beginner's mind. Zit ik daar nou in? Nee.
Nee
totaal niet. Dat is dan vaak een conclusie. En dan, terug naar niets weten.
Ja.
Kijk, of in ze vrij zetten, kan je ook zeggen.
Kan je in ze vrij zetten. Ja. Dat is een goeie.
Laat me weer los. Ja. Laat me weer los, die gedachte.
Ja. 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 Ja.
En denk je, want ik denk zelf dat dit slaat natuurlijk heel goed aan in een tijd dat die Amerikaanse jongeren op zoek zijn naar iets, maar eigenlijk ook niet zo precies weten wat ze zoeken. En dat ze ook niet weten wat het is. Hè. Ze hebben wel misschien wel een beetje vaag gehoord wat het is, maar ze worden meegenomen vaak door medestudenten of jongeren die enthousiast zijn geworden door te gaan zitten, maar geen idee hebben wat. Kijk, dat is natuurlijk voor ons wat moeilijker. We kunnen alles zoeken. Alles op internet, alles.
Zeker.
Zen is ook niet meer zo exotisch in Nederland, denk ik.
Nee.
Dus hij was wel echt op het juiste moment, op de juiste tijd met beginner's mind, denk ik zelf.
Ja.
Hebben wij die beginner's mind zelf nog wel als je hier komt?
Wat zeg je, sorry, als?
Hebben we die zelf nog wel?
Wij?
Nee. Nou, gewoon of mensen die iets komen zoeken. Of denk je dat we al wat voller zitten met meditatie en kennis erover?
Mensen hebben natuurlijk allerlei verwachtingen en vaak zijn natuurlijk dingen die meer rust in je hoofd en meer zus en meer zo. Maar op zich is dat een hele legitieme reden om aan te kloppen, zeg maar. Om dan vervolgens erachter te komen dat het over iets anders gaat, wat dan in het als neveneffect misschien rust geeft, maar dat is niet het hoofddoel, zullen we maar zeggen.
Nee.
En dat maakt hij ook heel erg inzichtelijk. En daar kom je gaande de weg, kom je daarachter.
Ja.
En dan is zo'n boekje enorm behulpzaam.
Ja. Ik had als vraag, wat is eigenlijk die beginner's mind? Hoe werkt dat eigenlijk dan?
Dat is dus die open geest, waar we het over hadden.
Nou, ik zit hier naar een microfoon te kijken. En dat noem ik dan microfoon. En dat heeft een bepaalde functie. En in het begin is maar iets voor mij en doe ik mijn ogen dicht. En doe ik mijn ogen weer open en dan zie ik diezelfde microfoon net iets anders. Maar dat is alleen maar als ik denk, als ik weet heb van de beginner's mind, dat die bestaat.
Mm-hmm.
Want ik ben zeker geen beginner's mind. Die heb ik niet voor in mijn hoofd. Die zit altijd ergens achteraan te bungelen. Dus hoe kan ik afscheid nemen of afstand nemen, al is het maar heel even, van ideeën die ik heb over iets, wat het ook is. En kan ik opnieuw kijken of opnieuw luisteren of op... En dat, met name dat luisteren, dat geeft hij ook vaak aan. Dat luisteren is iets wat we gewoon heel slecht kunnen, van nature. Want we luisteren met een bepaald idee al in het oor.
Ja.
Dus als je dat al, als je iemand gewoon laat uitpraten bijvoorbeeld, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dan is de beginner's mind aan het werk. Ja. Dus zo maak je het ook gewoon, want je kan ook weer een mythisch ding worden, wat je er ook weer gaat zoeken. Maar de beginner's mind is er.
Ja.
Maar je moet hem, je zou kunnen zeggen, je moet hem even weer op het spoor komen.
Ja. En dan ontvang je, zeg maar, ook een beetje vanuit een onbevangen, hè? Vanuit een onbevangen geest. Zeker als je naar deze podcast luistert en je denkt, nou echt niet. Dan is dat het niet helemaal.
Nee, dat is de gevorderde geest, is dat. Ja. En hoe langer je aan zenmeditatie doet, hoe meer kans je loopt op een gevorderde zenmeditatiegeest. Omdat je denkt, ik doe dit al 25 jaar. Ik heb al zoveel sessies gehad, zoveel leraren, zoveel boeken gelezen. Ik heb een enorme boekenkast thuis.
Ja.
Ja, dat is het allemaal niet. Nee. Het is eigenlijk de conclusie, ik weet niets.
Nee.
Dat is eigenlijk de natuur.
Ja.
Ja, dus, ja. Nou, je zou kunnen zeggen, bijna het soort tegenmenselijk idee. Ja,
dus wij dan, ik denk ook hoe ik het dan doe, hoe ik het kan ervaren, en dat lees je ook elders natuurlijk, ik denk bij hem ook, is dat je dus heel dicht op de ervaring blijft. Dus het is luisteren, maar zonder je mening te geven over wat je hoort. Natuurlijk heb je dan weer een mening, dan zit je weer knel, dan laat je weer los, dan heb je weer de beginner's mind, en dan luister je, of je hoort, maar zonder verder enige reflectie. Voor zover dat mogelijk is. En dan krijg je dus een soort heen en weer bewegen, waar je dus even knel zit en dan weer beginner's mind hebt. En dat vereist een zekere discipline, denk ik. Een zekere wakkerheid, hoe noem je dat? Alertheid. Om te zien, oh shit, nou ga ik weer.
Ja.
Dan vind ik er weer wat van. Ja. En dat is natuurlijk alleen maar toevoegen aan een ervaring die zich aandient.
Ja.
Ik heb het met pijn gehad ooit, weet je wel. Dan heb je, ik heb pijn in mijn knie. Nee, er is pijn. Ja. Dus dan blijf je heel dicht op de ervaring zelf, zonder dat je het, oh wat erg moet dat mij overkomen, want dan voeg je toe.
Ja.
Als je heel dicht op de ervaring blijft, zonder reflectie, wat ik net ook zei, dan hou je de boel open.
Ja,
en hou je een open geest.
Precies. We jagen door de tijd heen. Dus laten we de volgende keer erop terugkomen, op Suzuki.
Graag.
Maar ik wou nog één vraag stellen. Helpt het om het echt dus vaak te doen? Betekent dat die beginner's mind, hè, dat als je daar regelmatig zit, dat die wel eerder herkenbaar is voor jezelf?
Je kunt het de hele dag door doen.
Ja.
Kijk, die
het is oefening, zeg maar.
Nou ja, maar je kunt met oefening ook ontzettend klem komen te zitten.
Dus
ook in het oefenen zit de gevorderde geest, zeg maar.
Ja.
En het idee is, die beginner's mind is er gewoon. Ik kan waardevrij, ik kan dicht bij de ervaring blijven. Wat John, is mooi, dicht bij de ervaring blijven, dat kun je wel oefenen.
Ja.
En dat oefen je bijvoorbeeld in zenmeditatie. Maar bijvoorbeeld klimmen tegen een klimmuur op, blijf je ook heel dicht bij de ervaring.
Ja.
En op het moment dat je heel even denkt van, shit, dit is wel hoog. Dan merk je ook, dat is niet de beginner's mind.
Nee.
De beginner's mind is ook niet bang om te vallen. Maar er is wel angst om te vallen. Maar de beginner's mind denkt, nou ja, dan val ik.
Ja.
Ik heb wel eens gehad, dan zit je op een kussen en dan denk je zo, nou was ik even helemaal in de beginners mindset. Ja. Ja. En dan ben je dus niet meer. Nee. Dan zit je met je fikken, zit je eraan met je vingers. En dan is het alweer vertrokken. Ja. Oh, kikken, nou heb ik hem.
Het is elke ervaring die gewaar zijn. En dat was mooi, want met je fikken eraf blijven.
Ja. Ja.
Nou, met je fikken eraf, nou, dat vind ik zo moeilijk.
Ja. Dat is heel moeilijk.
Wat je het eigen ertoe, nou heb ik hem.
Ja.
Te laat.
Ja.
Dan zit je er.
Het is alweer te laat. Ja, tot zover deze aflevering. We hebben kennis gemaakt met Suzuki.
Doe er nog maar één, Bas.
We gaan er nog één.
Oké, dat zou fijn zijn.
Dank jullie wel voor nu.
Graag gedaan.
Graag gedaan.